that metaphor should guide you through your life, right? For anything really worthwhile, it's going to involve some stumbles along the way.
Dames en heren, welkom terug bij de podcast Faalverhaal. Ik kan niet vertellen hoe excited ik ben om deze aflevering op te nemen. In deze speciale aflevering had ik het genoegen om niemand minder dan Amy Edmondson te mogen interviewen. Weliswaar voor een paar minuten, maar het was een ongelooflijk mooi moment om backstage te mogen staan bij het seminar over psychologische veiligheid van niemand minder dan Denkproducties met Amy Edmondson. En Amy Edmondson is de expert op het gebied van falen. Wereldwijd, heeft veel onderzoek gedaan, is vaak bekroond met haar werk en heeft ons heel veel waardevolle kennis bijgebracht. Nu heb ik natuurlijk deze podcast, dus het is mijn plicht om deze met jullie te delen. Dus dat doe ik ook in deze speciale aflevering. Alle aantekeningen die ik tijdens het evenement heb meegekregen, heb gemaakt en alle dingen die ik heb geleerd, deel ik graag in deze speciale aflevering. Blijf ook vooral tot het einde luisteren, want deze aflevering zit gewoon boordevol met kennis en waardevolle insights die je zeker goed kunt gebruiken op de werkvloer of in je eigen leven. Dames en heren, allereerst, als je mij nog niet kent, wie ben ik? Mijn naam is Willem Toentjerek, een jonge ondernemer in het onderwijs. We zijn bezig met verschillende projecten, waaronder financiële educatie aanbieden. En los daarvan heb ik dus ook de podcast Faalverhaal, waarbij ik dus andere personen wil inspireren om vaker en beter intelligent te falen en daar meer over te leren. En tot slot ben ik ook nog eens spreker op dat vlak. Dus ook voor mij weer was het een bijzondere ontmoeting om uiteindelijk weer backstage te mogen staan. Waarvoor dank aan Hans Jansen en Chris Kolen, want zij hebben dit mogelijk gemaakt. In de pauze liep ik weer even de zaal in en vroeg ik veel te brutaal of ik eventjes backstage mocht gaan staan met Amy Edmondson. En uiteindelijk vonden ze dat goed, namen ze me mee en de rest is geschiedenis. Dus nogmaals ook bij deze een hele grote shout-out naar Denkproducties voor niet alleen het fantastische seminar, maar ook nog eens de opportunity om dit met haar op te mogen nemen. En aan het einde van deze aflevering vind je ook nog eens het interview terug. Dus blijf zeker tot het einde luisteren. Oké, laten we gaan beginnen met de kennis die ik heb meegekregen tijdens het seminar. Als allereerst wat mij bij is gebleven is het feit dat Amy Edmondson onze wereld een bijzondere term heeft gegeven. Ze noemt het de FUCA-wereld. De FUCA, FUCA. En wat bedoelt ze daarmee? De wereld waarin we vandaag leven is niet alleen volatiel, maar ook onzeker, complex en ambigu. Daarom noemt ze het de FUCA-wereld. Met volatiel bedoelt ze snelle veranderingen, ups en downs en grote schommelingen in ons leven. Onzeker, moeilijk te voorspellen en toekomstige gebeurtenissen waar we weinig invloed op hebben. Complex, want het leven is nou eenmaal complex. En tot slot onduidelijke betekenissen van signalen of gebeurtenissen. Maar door te erkennen dat we leven in een omgeving met deze vier woorden, beseffen we eigenlijk één ding. De stem van iedereen is cruciaal voor jouw missie. Maar angst weerhoudt mensen er vaak van om hun ideeën en meningen te uiten. Niemand in jouw team of in je omgeving wil er dom, incompetent, opdringerig of negatief uitzien. En dat zorgt er vaak voor dat personen bang zijn om hun meningen te uiten en daardoor te weinig bijdragen binnen jouw team. En dat is ook hetgene wat we heel erg hebben geleerd tijdens het seminar en waar ik het vandaag ook over ga hebben. Niet alleen over het stukje falen, maar ook zeker over psychologische veiligheid. Een term die we zeker niet moeten vergeten, want het gaat heel veel invloed hebben op jouw bedrijf, je carrière, hoe je je leven vormgeeft. Hoe doen we dat? Hoe vermijden we dat? Vaak zorgen mensen ervoor dat ze geen vragen stellen, want ze willen hun zwakheden niet toegeven of willen geen fouten maken. En dat zorgt natuurlijk weer voor dat de vooruitgang van het bedrijf in gevaar komt. Maar even voor de duidelijkheid. Wat is psychologische veiligheid niet? Het hoeft niet per se te zijn dat je altijd aardig bent, bij elke beslissing betrokken moet zijn, een garantie hebt dat alle ideeën worden geaccepteerd binnen een team, of een free pass krijgen om altijd maar te klagen. Of denk bijvoorbeeld aan te comfortabel worden. Want leren is nou eenmaal oncomfortabel. Tot slot lagere prestatienormen. Ook dat is niet wat psychologische veiligheid inhoudt. Wat houdt het dan wel in? Het houdt in dat het geloof dat het uiten van ideeën, vragen, zorgen of fouten welkom is en gewaardeerd wordt. Eigenlijk heel simpel gezegd hoe een organisatie hoort te zijn. Iedereen moet zich veilig voelen en de kans krijgen om zijn of haar meningen te uiten en een belangrijk onderdeel van een team te vormen. Maar vergis je niet, vaak als we kijken naar hedendaagse teams ontbreekt dat zeker weten. En daarom kregen we ook in de eerste paar minuten van het seminar de opdracht om na te denken over een gebeurtenis waarbij we dus eigenlijk iets wilden zeggen, maar niet onze hand opstaken om wat te zeggen of ja, iets toevoegde aan de vergadering. En het was best wel interessant om dat als opdracht mee te krijgen, omdat we allemaal wel eens een moment hebben waarvan we dachten van ja, eigenlijk had ik dat willen zeggen, maar het was gewoon niet het juiste moment. Dus ook misschien voor jou als luisteraar is het wel eens interessant om dit te pauzeren en even na te denken van, wat was jouw laatste moment waarvan je eigenlijk iets wilde zeggen in een bepaalde setting, maar dat toch niet hebt gedaan? En waarom deed je dat niet? Vaak creëren bedrijven een team waar er amper ruimte is om fouten te maken. Ja, er is ook een cliché voorbeeld van Thomas Edison bijvoorbeeld, die natuurlijk vele innovaties had. En ja, hij zei ook van, ik heb niet gefaald, maar ik heb gewoon 10.000 manieren uitgevonden die niet werken, om uiteindelijk erachter te komen wat wel werkt. Maar het is wel de waarheid. Het is wel de manier waar we naar, hoe we naar falen moeten kijken. Maar goed, falen komt dus in verschillende vormen. En Amy Edmondson heeft dus deze drie vormen van fouten en falen gedefinieerd. Als allereerst heb je de eenvoudige mislukkingen. Deze eenvoudige mislukkingen zijn fouten waarvan we eigenlijk weten hoe we het goed moeten doen, maar om de een of andere reden ging het proces gewoon niet goed. Dus ja, lopende bandwerk wat uiteindelijk toch fout is gegaan. En later heb ik hier ook een voorbeeld van. Je hebt ook complexe mislukkingen, dus dat is de tweede vorm van falen. En bij deze mislukkingen komen een aantal factoren op een nieuwe manier samen, ondanks redelijke bekende contexten. En wat bedoel ik hiermee in mijn aantekeningen? Complexe mislukkingen zijn eigenlijk een soort van ongelukken. Dus dingen die gebeuren in een lastige situatie. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis of in een andere cruciale omgeving waar wel eens fouten gemaakt worden die niet helemaal de bedoeling waren. Ook dat zijn weer fouten, falen die eigenlijk voorkomen moeten worden, net als de eenvoudige fouten. Tot slot heb je nummer 3. En dat zijn de fouten waar we het meeste van leren en waar we ook bewust naar op zoek moeten gaan. En dat zijn intelligente mislukkingen. Oftewel ontdekkingen. Dit zijn ongewenste resultaten van doordachte verkenningen in nieuw gebied. Dus op het moment dat jij gaat experimenteren of dat jij nieuwe dingen probeert en dat faalt. Bijvoorbeeld hoe ik 4 jaar lang een bedrijf probeerde te bouwen. Wat keihard faalde. Maar uiteindelijk toch ervoor heeft gezorgd dat ik weer nieuwe dingen ben gaan doen. Doordat ik dus datgene had gedaan wat ik hiervoor deed. Ben je dus continu op zoek naar nieuwe manieren. En ja, af en toe gaat dat fout, maar daar kun je zo ongelooflijk veel van leren. Dit is een heel mooi voorbeeld. Nou ja, mooi is het niet, maar wel een leerzaam en belangrijk voorbeeld van een eenvoudige mislukking. Namelijk Air Florida Flight 90. Dit was een vlucht in Amerika in koude winterse omstandigheden, waar je als piloot absoluut gebruik moet maken van de-icing. En de-icing is eigenlijk een systeem in een vliegtuig dat ervoor zorgt dat je motoren, dat daar geen ijs samenkomt, zodat je vermogen van je motor eigenlijk afneemt. En dat kan hele grote gevolgen met zich meebrengen. In dit geval, bij deze vlucht, namen de piloten de checklist door. De piloten hebben allemaal checklists voordat ze dus bepaalde acties ondernemen. Dus je hebt bijvoorbeeld voordat je een pushback doet, dus voordat je achteruit geduwd wordt bij de gate, heb je bijvoorbeeld een checklist. Daarvoor nog, before start checklist. Je hebt zoveel checklists die je hebt als piloot. En eigenlijk is het routinewerk. Je weet gewoon hoe je dat moet doen. En aan de lopende band ben je hiermee bezig. In je operations. Maar hier werd een belangrijke fout gemaakt tijdens de checklist. Laten we even luisteren wat er gebeurde van Mentor Pilot, die dit even beter uitlegt dan dat ik dat kan.
They are now feeling a bit of rush, right? It's a perceived time pressure involved. Because as the crew is now finishing off the after-start checklist, and as part of the after-start checklist, you have the engine anti-icing, if you want to put that on or off. The cockpit voice recorder records that the first officer challenges anti-ice, and the captain responds off. The engine anti-ice was never selected on, and after the crash, it was also found in the off position.
Ja, en helaas crashte dit toestel door deze eenvoudige fout. Meer dan 70 mensen kwamen om het leven. Oftewel een mislukking waar we weten hoe we het goed moeten doen. Maar om de een of andere reden ging het proces niet goed. En in dit geval was het de checklist wel oplezen, maar niet de actie ondernemen die eigenlijk ondernomen had moeten worden. En ook als we kijken naar teams die een lage psychologische veiligheid hebben, merk je dat dit soort fouten vaker voorkomen. Dus personen die zo bang zijn om een fout te maken en daardoor dus juist bepaalde fouten gaan maken. Zoals een eenvoudige fout die kost wat het kost vermeden moet worden. Aan de andere kant zorgt het er ook voor dat teams eigenlijk risico's gaan vermijden. Niemand zich meer veilig voelt. En ja, de kans dat er intelligente failures plaatsvinden eigenlijk bijna nul wordt. En dat is een situatie wat je kost wat het kost wil vermijden. Ja, misschien een goede opdracht voor de volgende keer als jij bijvoorbeeld een failure meemaakt. Denk dan eens even na over wat voor soort mislukking dit was. Dus je hebt een fout gemaakt, je hebt iets meegemaakt. Denk even terug aan deze podcast. Dus er zijn drie manieren van falen, zoals ik eerder zei. Een eenvoudige failure, een complex failure of een intelligent failure. Welke van deze drie vormen van falen heb je nou uiteindelijk meegemaakt? Ten tweede kun je het ook binnen teams doen. Dus je hebt binnen een team, als team heb je een fout gemaakt. Je wil gaan kijken van oké, wat voor fout hebben we gemaakt? En hoe kan dit omgetoverd worden tot iets leerzaams? En hoe kunnen we dit, indien nodig, de volgende keer vermijden? Nou, tot slot, om nou binnen de luchtvaart te blijven, omdat het natuurlijk ook dicht bij mijn hart ligt, omdat ik zelf natuurlijk ook in opleiding ben tot piloot van kleinere toestellen. Hobbymatig uiteraard. Is het ook nog wel een voorbeeld dat ik wil aangeven. Heel vaak, en een bekende piloot zei ook, ik heb eigenlijk nog nooit een perfecte vlucht gevlogen. Maar hij zei tegen zijn co-pilot, wat er ook gebeurt, blijf communiceren. En dit is zo'n mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk altijd open moet blijven communiceren over falen. Het klinkt heel cliché uiteraard, maar het is zo belangrijk. En ook het gevoel en het vertrouwen aan de ander kunnen overgeven. Ik heb nog een heel recent voorbeeld, eigenlijk gisteren nog, de dag wanneer ik dit opneem, in het weekend. Tijdens het opstijgen is er een kabel afgebroken. Dat is eigenlijk binnen het zweefvliegen is dat niet iets exotisch. Het gebeurt wel wat vaker, dus we zijn er ook op getraind. Maar de kabel brak af en de piloot waar ik mee vloog zei my controls. Dus hij zegt eigenlijk van het is nu mijn kist, mijn toestel. En dan laat je hem daar ook los. Waarom? Jij moet dat vertrouwen aan diegene overhandigen. Want je gaat niet een half uur lang in de lucht vergaderen over wie nou de controls heeft, wie nou actie gaat ondernemen. Want dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Dus ook in dit soort situaties, wanneer we teruggaan naar de werkvloer bijvoorbeeld, moet je ook af en toe het vertrouwen over kunnen geven, zodat diegene dit op een correcte manier kan oplossen. Nou, als we gaan kijken naar manieren van intelligent falen, dus vooral de kenmerken daarvan, dan zien we de volgende kenmerken. Intelligent falen kun je herkennen aan bijvoorbeeld het feit dat het plaatsvindt in een nieuw gebied wat je nog aan het ontdekken bent. Dus je bent aan het experimenteren, je bent nieuwe dingen aan het leren. Dat zijn kenmerken van intelligent falen. Maar ook bijvoorbeeld een geloofwaardige kans om vooruitgang te boeken richting een gewenst doel. Dus er is een kans dat datgene wat jij wil bereiken ook zeker succesvol kan gaan worden. Tot slot is er vooraf wel onderzoek gedaan naar de beschikbare kennis die er al was. Dus je bent niet zomaar actie gaan ondernemen. En de mislukking is niet groter dan nodig is om de nieuwe kennis te verkrijgen. Eigenlijk, heel eerlijk, de basisfouten die gemaakt worden binnen teams, die moeten er zo snel mogelijk uit. Dat is een no-brainer. De eenvoudige failures die horen niet plaats te vinden. Tot slot, wat ook echt niet onbelangrijk is, zorg ervoor dat er een beter podium komt voor intelligente mislukkingen. Er is een heel mooi bedrijf in Amsterdam. Zij bouwen drones. Iemand die ik daar ken gaf bijvoorbeeld aan dat zij medewerkers die een interessante fout hebben gemaakt, belonen En eigenlijk ook een podium bieden om dat verhaal te delen als case study, zodat het hele team daar wijzer van wordt. En zodat er op die manier ook geleerd kan worden van zo'n failure. En dat is een heel mooi voorbeeld om ja, het cultuur van fouten vermijden, risico's vermijden, de angst om fouten te maken, om dat dus eruit te halen. Tot slot nog een aantal vragen die je kunt gebruiken om te kijken hoe goed de psychologische veiligheid binnen jouw team is. Ten eerste, denk eens bij jezelf na. Hoeveel goede vragen heb jij deze week gesteld? Ten tweede, als je een beslissing moest nemen, heb je verschillende meningen gehoord van degene die daarbij betrokken waren voordat je jouw beslissing nam? Maar denk ook na over jezelf als persoon. Hoe reageer je meestal op slecht nieuws? Hoe voel je als iemand jouw fout aanwijst? Of wat kan ik doen om waarderend en constructief te reageren, zodat we snel en kwalitatief kunnen blijven werken? Als ik naar mezelf kijk, was datgene, de ene laatste vraag, echt wel een hele moeilijke, waar ik altijd wel moeite mee had. Dus als iemand mijn fout aanwees, dan was de eigenwijze ik, die was er altijd niet mee eens. Ik wist het altijd beter. Terwijl dat juist heel erg belemmert in jouw manier van groeien, in jouw manier van beter worden. Dus mijn advies is ook zeker, ga ermee aan de slag. Tot slot, last but not least, het interview met Amy Edmondson. Ik kreeg backstage de opportunity om haar een paar vragen te stellen. Ook los van de recording had ik haar nog wat vragen gesteld en hadden we ook een leuk gesprek over falen. En ja, ook een klein stukje daaruit wilde ik met jullie delen. Dus heel erg bedankt dat je tot het einde bent gebleven.
Education doesn't give people enough experience with failure to build their failure muscles. And it is also true that high achievers in every field, in science, in entertainment, in sports, are those who fail more often, not less. Not stupid failures, but the kinds of failures that happen in the context of trying something new that may work, may not work, but you're willing to give it a try because of your aspiration to make progress, to make new discoveries, to achieve more than you thought possible. So what's at stake when you're unwilling to fail? What's at stake when you're unwilling to take risks? Ultimately, mediocrity would be a result. So if you are, you know, truly hoping to make a difference, you must be willing to fail. What does that really mean? You must be willing to take smart risks. Put it in context, right? Oftentimes our fear about failure is because we're looking too narrowly. Ooh, I don't want to fail. I don't want to look bad. Step back. Put it in the context of a larger picture and a longer life and realize, oh, right, I have to fail. I have to fail in order to succeed. Just go back to that little child who learned how to ride a bicycle. Worthy goal and couldn't be done without a willingness to fall off. Right? So it's the same. That metaphor should guide you through your life. Right? For anything really worthwhile, it's going to involve some stumbles along the way.
Thank you so much and have a great time.
You're welcome. Thanks for asking.